12 jaar lang gaf zij leiding aan Querido Kind. In al die jaren zijn niet onopgemerkt voorbij gegaan. 7 maal won een van haar auteurs de Gouden Griffel. 3 keer het Gouden Penseel. 5 keer de Gouden Uil. En 6 kinderjurybekroningen. En ik zou het bijna vergeten, 6 keer de Woutertje Pieterse prijs. En nu is ze na een sabbatical kinderboekenuitgever in Duitsland. Bij Tienemann Esslinger Verlag, dat klinkt in het Duits toch heel anders. Dus nog volop in het kinderboekenvak. Werkzaam, maar wel op gepaste afstand van de Nederlandse boekenmolen. Om vrij uit te kunnen spreken. Dus de ideale persoon voor de Woutertje Pieterse lezing. Hier is Berbel Doorweiler.
Dames en heren, lieve vrienden van de Woutertje Pieterse prijs. Wie mij kent in deze kring, en dat klonk alsof iedereen mij kent, die kent mij van mijn werk als uitgever bij Querido Kinderboeken. Misschien verwacht u wel dat ik vandaag meteen diep in de mechanieken van het uitgeefvak duik. Maar dat ga ik niet doen. Ik wil u graag meenemen op een reis terug in de tijd. Terug naar mijn eigen kindertijd en naar mijn eigen leeservaringen als kind. Afgelopen zomer, u heeft het al gehoord, ben ik verhuisd met mijn gezin naar Duitsland. Ik ben daar geboren en opgegroeid en het is, zoals dat heet, mijn vaderland. In Nederland heb ik ruim 20 jaar gewoond en gewerkt. Ik beschouw het als mijn moederland. Wie zelf vaker is verhuisd, weet het. Je komt bij het uitruimen van de kasten, bij het in- en weer uitpakken van alle dozen, je halve leven tegen. Ik kwam in de zee van boekendozen ook 2 tegen met de boeken uit mijn kindertijd. Niet alle boeken die ik als kind heb gelezen of gekregen zaten erin. Ik had eerder al een selectie gemaakt. Alleen die boeken die iets voor mij betekend hadden, mochten mee. Eerlijkerwijs moet ik bekennen dat ik nu niet meer weet welke boeken ik toen definitief uit mijn herinnering heb verbannen door ze achter te laten. Maar van de boeken die ik meenam, weet ik wat ze voor me betekenden. Van sommige zou ik u hier en nu het verhaal kunnen vertellen. De boeken van Ottfried Preußler bijvoorbeeld. Klassieke verhalen zijn het. Over de kleine heks die vooral een goede heks wil zijn. Over een spookje dat graag overdag wil spoken. En over een kwalijke rover en een tovenaar die door Kasperl en Zeppel, Jan Klaas en zijn vriendje zeg maar, buitenspel worden gezet, zeer vakkundig. Heerlijke, warmhartige boeken die kinderangsten en kinderverlangen serieus nemen en er ook behendig mee omgaan. Ik hield er zielsveel van. Van andere boeken weten we allemaal wel ongeveer hoe de strekking zal zijn geweest, zoals De 5 van Enid Blyton. U kent ze ongetwijfeld allemaal. Of van haar tweeling Hanni en Nanni, die in Duitsland de afgelopen 2 jaar in een gemoderniseerde vorm het witte doek en de planken van boekhandels en kinderkamers weer hebben terugveroverd. Ik zou geen enkel verhaal meer na kunnen vertellen, maar het mechaniek van de boeken kunnen we denk ik allemaal wel uittekenen. In het geval van de tweeling kiezen die zussen in een conflict verschillende kanten, maar voor alles tragisch uitpakt, weten ze elkaar weer te vinden. En zorgen ze er samen voor dat het goede zegen viert. Het ligt tot op de dag van vandaag ten grondslag aan populaire boeken voor meisjes. En ook hier was ik als kind weg van. Ik las en herlas ze tot de ruggen ervan aflagen. Op de boekenplank in mijn kinderkamer stonden ook zeer traditionele ouderwetse Duitse meisjesboeken. Met titels als Der Trotzkopf, Försters Pookie, Professors Zwillingen. Boeken waar meisjes die eerst niet wilden deugen, maar wel het hart op de juiste plek hadden, uiteindelijk toch hun draai vonden en de rol op zich namen die van ze werd verwacht. Lees, huisvrouw en moeder. Achteraf verbaast het me dat ik deze boeken kreeg. Want mijn ouders hechten eraan me niet seksstereotypen op te voeden. Zoals veel ouders in de late jaren 60 en in de jaren 70. Het gevolg is op alle foto's van mijn kindertijd te zien. Kort geknipt haar, in de zomer alleen een zwembroekje, want roze bikinis voor 3- tot 6-jarigen bestonden nog niet. Veel kleren in rood, donkerblauw en groen en stevige schoenen. Ik speelde evenveel met de blokkendoos en bouwde legohuizen. als ik mijn poppen en knuffels verzorgde. Maar tot de boekenkeuze was deze emancipatie in de dop nog niet doorgedrongen. En natuurlijk, er waren sprookjes, Griekse mythen, antologieën met versjes en gedichten en nog veel meer. Al deze boeken kwam ik afgelopen zomer opeens weer tegen. Echt een feest ter herkenning. Met één van de boeken uit mijn kindertijd was iets bijzonders aan de hand. Ik had het namelijk nooit gelezen. En toch had ik het bewaard. Toen ik het boek afgelopen zomer uitpakte, voelde ik een vlaag van schaamte, van ongemak. Waarom was het me toch nooit gelukt dit boek te lezen? En er hing natuurlijk ook die levensgrote vraag boven, waarom had ik het dan wel bewaard? Het boek was een verjaardagscadeau geweest, van een verre tante. Ze wist dat ik graag las. Een boek leek dus een uitstekend cadeau voor mij. En dit was een erkend goed boek. Het had dat jaar de Deutsche Jugendliteratuurprijs gewonnen. Ik heb het voor u meegenomen. Het is oud genoeg om hier met geen enkel boek de concurrentie aan te gaan. Julie van den Weuven heet het, van Julia Craig George. Het was vertaald uit het Amerikaans, was bekroond met een Newbery Medal. Verscheen in 1974 ook in Nederland bij Cosmos onder de titel Miax de Wolven en de Jager. Misschien weet iemand dat nog. Kreeg in 1975 een zilveren griffel. Dus de internationale juries waren het roerend met elkaar eens. En overigens werd het later opnieuw uitgegeven door uitgeverij Jenny de Jonge. Vragen over de zin en onzin van bekroningen houden me al bezig sinds ik in dit vak zit. Toen ik in de jaren 90 als projectcoördinator bij de CPNB zat, was ik zowel voor de kinderjury als voor de griffels en penselen verantwoordelijk. Dus voor zowel de publiekslievelingen als de lievelingen van de twee vakjuries. En elk jaar weer, u zult het niet geloven, waren er stemmen in de media, bij voorkeur in publicaties die überhaupt maar twee keer per jaar aandacht aan kinderboeken besteden, die vroegen waarom zijn die twee lijsten zo verschillend? Willen kinderen de goede boeken niet? En zijn het dan wel goede kinderboeken? Waarom kunnen de boeken die heel veel kinderen graag lezen niet eens een griffel krijgen? Of andersom, bij de kinderjury kunnen alleen boeken winnen die al heel goed zijn verkocht. Dat is een oneerlijke strijd. Aan de basis van al deze polemische en soms ronduit afgunstige vragen ligt een zeer simplistische redenering. Wat voor velen is, kan niet goed zijn. Of andersom, wat goed is, zal niet voor velen zijn weggelegd. U merkt het misschien al, dit zwart-wit denken irriteert me. Maar was dit boek en mijn onvermogen ervan te genieten toen ik kind was niet een bewijs dat deze stellingen klopten? Immers, ik las boeken die voor velen waren weggelegd. Ik heb het u net verteld wat er allemaal in mijn boekenkast stond. En dit goede boek was kennelijk niets voor mij. U begrijpt misschien, voor de uitgever die ik later werd en die erg aan kwaliteit hecht, is dit een bijna pijnlijke kwestie. Maar toch, mijn compassie voor het kind dat ik was, is groot. Laten we even van perspectief wisselen. Wat dreef en drijft mij als uitgever? Ik zeil er dus niet helemaal omheen om dat vak. Ik zal er maar drie punten uitpakken. Bovenal staat voor mij de authenticiteit van een verhaal. Een verhaal dat verteld moet worden. Door deze auteur, op deze manier, met inzet van zijn hele persoonlijkheid en al zijn ervaring. Dat moet buiten kijf staan, wil een boek door de selectie komen. Overigens is authenticiteit niet te verwisselen met opzettelijke buitennissigheid, met alle logica overboord zetten, met gekker dan gek doen. Authenticiteit hoeft niet van de daken te schreeuwen. Zij zit veel vaker onderzijds. Dat is één. Een goed boek moet de nieuwsgierigheid van een kind kunnen wekken. Kinderen zijn van nature ontdekkers. Je hoeft het ze niet opeens als opdracht mee te geven. Ze ontdekken nieuwe dingen in hun dagelijkse omgeving, in hun leren en in hun lezen. De kunst is, volgens mij dan, verhalen te vertellen die dicht genoeg bij hun eigen wereld liggen en ze toch meenemen naar iets nieuws, naar een nieuwe belevingswereld, naar een nieuwe gevoelswereld. Kinderen, dat was twee. Kinderen en jongeren willen al lezend vaak vooruitkijken en dingen beleven waar ze in hun eigen leven nog niet aan toe zijn. Het tegendeel, nostalgisch achterom kijken naar het kind dat je geweest bent en te schrijven vanuit de herinnering aan wat was, is volgens mij gevaarlijk. Astrid Lindgren's Bol der Buren zouden we als zo'n nostalgische wereld kunnen opvatten, een wereld die er nu niet meer is. maar in het perspectief van het meisje dat de verhalen beleeft en vertelt, is elk avontuur nieuw. En daarmee kunnen ook de zesjarigen van nu, die eruit worden voorgelezen, deze wereld veroveren en ervan genieten. Ik heb dit voor mij zo moeilijke boek afgelopen zomer voor het eerst gelezen. Grote inhaalslag. En ik moet u daar kort iets over vertellen. Het gaat over een 30-jarig Eskimo-meisje. Sorry dat ik dit woord gebruik. Kennelijk waren er toen nog geen politiek correcte benamingen voor die gebezigd werden. 13-jarig Eskimo-meisje Miyaks, of Julie, dat is haar Engelse naam. Die is verdwaald in de barre natuur van de tundra in Alaska. Ze is weggelopen om aan een kinderhuwelijk te ontvluchten. En wil te voet naar de dichtstbijzijnde haven om met de boot naar San Francisco te gaan, waar ze een brievenvriendin heeft. Haar overleden vader heeft haar veel geleerd over de natuur en over overleven in de natuur. Maar nu heeft ze geen eten meer en ze is verdwaald, ze dreigt te verhongeren. Haar enige hoop is gevestigd op een roedel wolven in de buurt. Ze probeert langzaam hun aandacht te trekken om onderdeel van dat roedel te worden, zodat de wolven hun eten met haar delen. Als lezer worden we deelgenoot van elk stapje in dat proces, van haar wanhoop, haar scepsis of het zal lukken, haar blijdschap, als de wolven haar opmerken en haar in hun nabijheid dulden. Het wordt prachtig beschreven en voelt alsof je zelf daar in de tundra zit. Maar dat is niet alles. Dit boek vertelt ook over de strijd tussen het oude Eskimo-leven dat zij met haar vader voerde en het westerse leven dat ze leert kennen als ze bij een tante wordt ondergebracht om naar school te kunnen gaan. En over haar innerlijke verscheurdheid tussen deze twee werelden. Ik moet u zeggen, het is een prachtig boek. Ik heb er enorm van genoten deze zomer en natuurlijk is het een terechte bekroning. Gaandeweg, toen ik het las, begon zich bij mij ook een beeld te vormen waarom dit boek voor mij als 12-jarig meisje, 11, 12 moest ik zijn geweest, zo moeilijk was geweest. Het verhaal neemt je vanaf de eerste regel mee in een wereld die voor mij toen geheel vreemd was. De barre natuur van de tundra, de overlevingsdrift van dit Eskimo-meisje, de beschrijving van een roedel wolven, alle informatie over Miyaks die ik u net in 3 trefwoorden gaf, Eskimo, weggelopen, verdwaald, moet je als lezer stuk voor stuk uit de beschrijving van haar situatie daar op die eenzame tundra ontlenen. Wat voor mij als volwassen lezer nu leesplezier is, bracht mij toen in verwarring. Ik had te weinig aanknopingspunten, kennelijk, die het verhaal introkken. En de spanning en de dreiging van de uitgangssituatie, want dit was een situatie op leven en dood, kon ik ook niet in dit boek trekken. Het kon me niet voldoende bekoren. Het thema van dit boek paste niet bij het kind dat ik toen was. En dat mag je nog het kind, nog het boek verwijten. In dit leesproces ben ik me ook weer bewust geworden hoeveel dingen kinderen zich eigen moeten maken, hoeveel ze moeten ontdekken voor ze literaire boeken kunnen lezen en waarderen. En hoe belangrijk het is dat ze daar steeds weer toe worden uitgedaagd. En dat is precies wat bekroonde boeken vaak doen. Kinderen moeten ontdekken dat je een verhaal ook anders kunt vertellen dan van er was eens tot en ze leefde nog lang en gelukkig. Dat een verhaal niet lineair verteld hoeft te worden. Dat dat niet vanuit één perspectief hoeft te gebeuren. Sterker nog, dat degene die het vertelt wel eens niet helemaal betrouwbaar zou kunnen zijn. Ze moeten eraan wennen dat schrijvers getrouw het principe show, don't tell, en dat komt nog wel eens voor dat een uitgeverij of in een uitgeverij gezegd wordt, je moet dat toch iets anders doen. Dat getrouw het principe show, don't tell, dat de schrijver niet alle emoties benoemt, maar in een beschrijving van wat de persoon doet en zegt, zichtbaar maakt hoe iemand zich voelt. Dat vergt een groot inlevingsvermogen. Het vermogen om de woorden van het personage uit de handelingen, de gezichtsuitdrukkingen, de gebaren die de schrijver toont, conclusies te trekken. Ze al lezend te vertalen naar de abstractere bewoordingen die vertellen wat er bedoeld wordt. Hoe kinderen dit literaire leesvermogen langzaam ontwikkelen, ik wou dat ik het wist. Ik wou dat ik het van mezelf enigszins kon navertellen, maar ik weet het niet. Ik kan hier alleen een vermoeden uitspreken. Dat het een continu proces is van steeds weer nieuwe boeken uitproberen, van steeds iets meer begrijpen van verhalen waar je eerst misschien weinig touw aan vast kon knopen. En dat het daarbij helpt als er mooie, bijzondere boeken zijn en dat op die boeken de aandacht gevestigd wordt, zodat kinderen al proberend hun eigen smaak kunnen ontwikkelen. Wat ik zeker weet, is dat het de moeite loont, omdat de wereld van de literatuur daarna voor je open ligt, waar je dingen kunt beleven die je in je eigen leven misschien nooit zou ervaren. En dat is voor mij een groot goed. Als dit een pamflet was, zou ik nu allerlei dingen eisen. Dat er een goed, breed en rijk geschakeerd boekenaanbod is, onder het motto laat duizend bloemen bloeien. Dat boekhandels dit aanbod in de breedte blijven verkopen. Dat ouders, grootouders, ooms en tantes wegwijs gemaakt worden in dit aanbod. Dat er op scholen goede klassenbibliotheken zijn. Dat meesters en juffen weten wat er allemaal te beleven is in de kinderboekenwereld. Dat er in elke plaats een bibliotheek is met een goede kinderboekenafdeling. En dat er met waardering en niet met dédain over cultuur, over kinderboeken en hun auteurs en illustratoren gesproken wordt. Al deze dingen meen ik uit de grond van mijn hart. Maar bovenal ben ik ervan overtuigd dat je elk boek op zijn eigen merites moet beschouwen. Op zijn oorspronkelijkheid, op zijn visie, zijn unieke manier dingen te laten zien die misschien wel geheel nieuw zijn voor zijn lezers. Daarop mag elk boek, elk bekroond boek ook, worden beoordeeld. Maar niet op de vraag hoe groot het publiek is dat het weet te bereiken. Het is juist andersom. Een bekroning hoort de lezersgroep van een bijzonder mooi boek te vergroten. En zo hoop ik van harte dat de Woutertje Pieterse prijs ook dit jaar ervoor zorgt dat het bekroonde boek, welk het ook mogen zijn, meer lezers in zijn band trekt. Ik dank u voor uw aandacht.